Gemeente en gasten, namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Er zijn voor u nog de volgende mededelingen. Tijdens de stemmingsvergadering zijn gekozen en door de kerkraad benoemd broeder J. Meijer van de Kruidmolen als oudeling en broeder M.W. van Rossum als diaken. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers is op 22 mei in de morgendienst. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededeling en voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 33, vers 1 en vers 2. Psalm 33, vers 1, zing vrolijk, hef de stem naar boven. En ook vers 2, alles moet hem eren, want het woord des Heren, het richtsnoer van zijn daden, is volmaakt rechtvaardig. En wat er volgt, Psalm 33, vers 1 en 2. Met de Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 12, het zesde vers: des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnste metaal. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, de versen 12 tot en met 21. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 12, vers 6, en we lezen 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alsof ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen de gedachtenis mocht hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, vanmiddag gaan we verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vandaag staat artikel 3 centraal. Dat lees ik eerst aan u voor. Nederlands geloofsbelijdenis artikel 3. En daarin belijdt de levende kerk van de Heere het volgende. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, zoals de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid zijn dienaren, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften de heilige en goddelijke schriften. Tot zover artikel 3. Voordat we naar de belijdenis en het woord waaruit dat is voortgekomen gaan luisteren, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtige en getrouwe Heere, u bent de eeuwige God. Zo hebben we u beleden in het eerste artikel van onze belijdenis. U bent onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en goed. Ja, u bent een zeer overvloedige fontein van alle goed. Wij danken u dat we opnieuw in uw huis mogen zijn om uw woord te horen. En laat het dan vanmiddag vanuit uw woord in deze leerdienst, waarin we opnieuw een artikel uit de Nederlands geloofsbelijdenis overdenken, laat het ook echt verkondiging van uw evangelie zijn. Maak zelf door uw Heilige Geest plaats voor Christus. De Christus der schriften, opdat we hem leren kennen vanuit de schriften. Dat we op hem zullen steunen alleen. En dat ook elke dag opnieuw. En daarom bidden we u, maak in uw woord onze gang en onze treden vast. Opdat we ons niet van uw paden zullen keren. Laat zo uw woord in ons leven zijn, de kracht van u tot de zaligheid. Want daarop is toch de gave van uw woord gericht, op ons behoud, onze redding, onze zaligheid. Dat we u leren kennen en uw Zoon Jezus Christus door het werk van uw geest. En dat we hem die tot ons komt in het gewaad van zijn woord steeds meer leren kennen. Heren, wij danken u dat u uw woord hebt gegeven. Uw woord is volmaakt en bekeert de ziel. Wij danken u dat we uw woord mogen hebben in onze eigen taal en dat we het in vrijheid mogen lezen en onderzoeken. Maar Heere, u kent ons. U weet ook hoe slap we daarin soms zijn. Misschien zijn ze er hier die uw woord dichtlaten of alleen voor de vorm lezen. Heere, mag dan de prediking vanmiddag een aansporing zijn in uw hand om ons weer te brengen bij uw woord. Dat we het gaan ervaren, zoals het in Psalm 12 staat, des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het fijnste metaal. Heere, zegent u zo uw woord deze middag, ook als we zullen horen over die bijzondere zorg van u voor uw eigen woord en over het werk van uw geest daarin. Verlicht onze ogen, verlicht onze harten. Opdat we door uw woord uw stem zullen horen. Maak ons levend door uw woord. En verblijd ons door uw wonderlijk handelen. En tegelijkertijd bidden we u ook, Heren, omdat het spreken vanuit uw woord in onze samenleving meer en meer onder druk komt te staan. Dat daar fundamentele bezwaren tegenkomen. Zoals dat eigenlijk alle eeuwen wel is geweest. Maar we merken het nu ook aan den lijve. Ook als er verschillende rechtszaken zijn en zijn geweest, waarin het spreken vanuit uw woord ook in een aanklacht is verwerkt. We denken in het bijzonder deze zondag aan dominee Latzel uit Bremen, die opnieuw zich moet verantwoorden voor datgene wat hij gezegd heeft vanuit uw woord. Heere, sterkt u hem als hij zich moet verantwoorden, als hij moet spreken. En geef dat het spreken naar en vanuit uw woord niet verhinderd zal worden in onze westerse samenleving. Wij bidden u ook voor de voortgang van uw woord, daar waar zendelingen actief zijn, waar evangelisten uw woord eenvoudig doorgeven, maar ook daar waar Bijbelvertalers bezig zijn om uw woord over te zetten in talen waarin dat nog niet is gebeurd. Heere, zegent u al dat noodzakelijke werk. Wij bidden u ook voor de vervolgde kerk, waar het lezen van uw woord gevaarlijk kan zijn, waar het een verboden boek is. Heere, geeft u daar ook geloofskracht om staande te blijven. En geef hen veel zicht op u, Heere Jezus Christus, die het kruis hebt gedragen en de schande hebt veracht om het loon dat u van uw Vader ontvangen zou. Heere, wees met ons land en volk, waar uw woord zo ruim en rijk geklonken heeft, waar het deze samenleving gestempeld heeft, waar het in vele huizen te vinden was. Inmiddels is het zo anders. Heere, erbarm u over ons land en volk. Geef een wederkeer naar u, de levende God. Wij bidden u voor het christelijk onderwijs. We kunnen maar moeilijk overschatten wat we daarin van u ontvangen hebben. Onderwijs bij een open Bijbel. Heere, zegent u dat in uw hand, in het leven van onze kinderen. Wees met leerkrachten, ondersteunend personeel en alle leerlingen. En wees u ook met die kinderen uit de gemeente die niet naar een christelijke school gaan en die dat soms moeilijk vinden. Helpt u hen ook. Wees vanmiddag ook hier met ons in Oudekerk. Zegen ons in deze dienst. Verlicht ons door uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. Heere, geeft u de woorden in de mond, bewogenheid en liefde in het hart. En wilt u de Satan ver van ons houden, dat hij uw werk niet zal verhinderen. Geef ons geopende oren, maar bovenal een geopend hart om uw stem te verstaan. Zegent u een ieder die een taak heeft in deze dienst. De organist, de koster, zij die op de kleine kinderen passen. Heere, wilt u uw zegen geven in rijke mate en mag het allemaal leiden tot de eer en de verheerlijking van uw drie-enige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 119... de versen 47, 65 en 80. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dat is vers 47. Vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 80, ai, zie o Heere dat ik uw wet bemin. En wat er volgt, Psalm 119, vers 47, 65 en 80. Dat ik net Psalm 12 opgaf en op het bord 112 stond, dat is mijn fout, zie ik zojuist. Ik heb het wel goed in mijn boekje staan, maar verkeerd doorgegeven aan de koster, de organist en alle anderen. We zullen volgende week opnieuw Psalm 12 proberen te gaan zingen. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 56, het vijfde vers, Psalm 56 vers 5. Na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, het gaat vanmiddag over de Bijbel. En misschien zeg jij, ja, maar daar gaat het toch elke dienst over? Het gaat toch altijd over de Bijbel in de kerk? Ja, dat is waar. Aan de ene kant, elke kerkdienst gaat de Bijbel open, zeker. Maar vanmiddag bedoel ik dat anders. Want waarom gaat elke kerkdienst de Bijbel open? Waarom lezen we bij elke bijeenkomst hier in de kerk uit de Bijbel? Bij elke vergadering, bij elke verenigingsavond? Waarom lezen jullie thuis aan tafel uit de Bijbel? Dat doen we toch wel allemaal, trouwens. Waarom lees jij elke avond voordat je gaat slapen uit de Bijbel? Dat doe je toch wel allemaal? Ja, waarom doen we dat eigenlijk? Wat is de Bijbel eigenlijk voor boek? Waar komt de Bijbel vandaan? Hoe weten we dat het Gods woord is? Want dat hebben we beleden in artikel 2 vorige week. Dat we God kunnen kennen uit zijn woord, uit de schrift. Nou, over al die vragen gaat het in artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In dit belijdenisgeschrift worden trouwens 5 artikelen gewijd aan de Bijbel, aan de Heilige Schrift. Veel uitgebreider dan in welk ander belijdenisgeschrift dan ook. En u weet nog wel dat de Nederlandse geloofsbelijdenis in de eerste plaats een belijdenis is waarin we naar buiten toe belijden wat we geloven. In artikel 1 klonk die machtige belijdenis dat God er is en wie hij is. Vorige week, artikel 2, hebben we beleden dat God zich laat kennen. Dat we in de schepping kunnen ontdekken dat God er is. Maar we hebben de schrift, de Bijbel nodig om te leren kennen wie hij is. Want, zo hoorden we vorige week, zonder de kennis van God is er geen eeuwig leven voor ons. Dat hoorden we uit Johannes 17. En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En nu wordt in artikel 3 verder beleden over de Heilige Schrift. Wat het karakter is van de Bijbel, van Gods woord. En dat God zich laat kennen in zijn woord. En dat daarom de Bijbel zo'n kostbaar geschenk is. Een geschenk uit de hemel. Want alles wat in de Bijbel staat is niet verzonnen. Dat is de mainstream opvatting in ons land. Als je over de Bijbel spreekt en daar iets uit citeert, ja, maar dat zijn menselijke verhaaltjes. Nee, de Bijbel is een boek dat doorademd is door de Heilige Geest. Geïnspireerd noemen we dat. En gemeente, ook dat is een geloofsbelijdenis. Iemand die niet wil geloven dat het het woord van God is, die zullen we nooit kunnen overtuigen met allerlei rationele argumenten. Nee, wij belijden dat dit het woord van God is. Wij belijden dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest. En daar staan we vanmiddag bij stil. We gaan luisteren naar de belijdenis uit artikel 3. En het thema van de preek is Gods geïnspireerde woord. Gods geïnspireerde woord. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats, dat is gesproken door de Heilige Geest. In de tweede plaats, het is geschreven door de heilige mensen Gods. En in de derde plaats, het is gegeven als de Heilige Schrift. Dus Gods geïnspireerde woord, gesproken door de Heilige Geest, geschreven door de heilige mensen Gods en gegeven als de Heilige Schrift. Allereerst dus gesproken door de Heilige Geest. In verschillende Bijbeluitgaven staat boven artikel 3 dat het in dit artikel gaat over het geschreven woord van God. Nou, op zichzelf is dat kopje te begrijpen, want daar loopt dit artikel ook op uit. Toch staat er in artikel 3 meer dan alleen over het geschreven woord van God. In de eerste helft van dit artikel wordt een vers geciteerd uit 2 Petrus 1, zoals we dat zojuist hebben gelezen. En dan gaat het nadrukkelijk over Gods geïnspireerd dat allereerst gesproken is. Want als we vanmiddag stilstaan bij de belijdenis dat de Bijbel het woord van God is, waardoor we hem kunnen kennen, dan gaat het dus ook over de vraag, hoe is dat woord van God dat geschreven is ontstaan? Hoe weten we dat dat Gods woord is? Nou, dan geeft onze belijdenis geen lange verhandeling over de geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel en hoe dat allemaal precies is gegaan. Maar de belijdenis zet eenvoudig in bij wat we belijden, wat we geloven. En als het dan om de Bijbel gaat, dan geldt wat Petrus schrijft, die is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze, ja, dan staat er het woordje gesproken. Dat allereerst dus. Gedreven door de Heilige Geest. En zo Gods woord gesproken. Dan is dus de Heilige Geest de eerste auteur. Niet alleen van het geschreven woord, maar ook van het gesproken woord. En ja, dat gesproken woord is opgeschreven. Maar laten we er eerst eens bij stilstaan dat het eeuwenlang niet het geval was dat er een complete Bijbel was. Toen bediende de Heere zich vooral, en zeker in het begin alleen, door het gesproken woord. 25 eeuwen lang van de mensheid is er helemaal geen geschreven woord van God geweest. En vervolgens duurde het 16 eeuwen lang dat de verschillende Bijbelboeken geschreven werden. Als je dat bij elkaar optelt, dan moet je zeggen, 41 eeuwen lang is er geen of slechts een gedeeltelijke Bijbel geweest. Maar in die 41 eeuwen heeft de Heere wel gesproken. Toen sprak hij zijn woord. Zo maakt hij zich bekend, al sprekende. In die eerste 25 eeuwen van Adam tot Mozes sprak de Heere zijn woord mondeling. En er werden wel alle zintuigen bij ingeschakeld, maar vooral de oren. Op vier manieren sprak de Heere. Allereerst door een hoorbare stem. Jullie weten daar best een voorbeeld van, jongens en meisjes. Hoe de Heere met een stem uit de hemel sprak. Denk maar aan Abraham. Hij had de opdracht van de Heere gekregen om zijn zoon Isaac te offeren. En als Isaac dan op dat altaar ligt en Abraham zijn zoon wil doden, dan klinkt er een hoorbare stem uit de hemel. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Een hoorbare stem. Trouwens, zo was het al direct na de zondeval. Adam, waar bent u? Denk maar aan de geschiedenissen van Samuel. Samuel, Samuel. Ook een hoorbare stem. Op catechisatie is dat wel eens gezegd. Ik wou dat de Heere nog steeds zo sprak. Dan weet je tenminste echt dat hij tot jou spreekt. Ja, maar dat is nu juist het verschil. Want in de tijd dat de Heere door een hoorbare stem sprak, was er geen Bijbel. Of hooguit een enkel boek. En wij hebben het hele geschreven woord van God als Gods hoorbare stem tot ons. Tweede plaats, de Heere sprak ook door dromen. Dat was weliswaar geen direct hoorbare stem, maar die dromen waren wel zo door God gegeven dat degene die ze kreeg zijn stem hoorde. Denk maar aan Jacob, die direct door de Heer is onderwezen door een droom. Bij Bethel. Wie denkt er trouwens niet direct aan de dromen die Jozef heeft gekregen van de Heer? De Heer sprak zijn woord op bijzondere momenten door dromen. Niet alleen trouwens tegen zijn kinderen. Ook heidenen. Mensen die God niet dienden. Denk maar aan de dromen die Farao kreeg. Of de dromen die Nebukadnezar kreeg. Het was Gods stem tot hem. Gebeurt dat trouwens nog steeds? Dat de Heere spreekt door dromen? Nou, ook daarvan moeten we zeggen, wij hebben het geschreven woord van God. Daar wil de Heere zich van bedienen. Toch moeten we dat niet helemaal uitsluiten. Met name uit gebieden waar de islam dominant is, waar het christendom streng verboden is, waar het hebben van een Bijbel zeldzaam is, daar horen we dat de Heere nog steeds mensen via dromen bij hem en bij zijn woord brengt. De derde manier waarop de Heere zich openbaarde toen er nog geen Bijbel was, was door lichamelijke verschijningen. Denk opnieuw maar weer aan de geschiedenissen van Abraham. Abraham zat voor zijn tent En op een dag komen er drie mannen bij hem op bezoek. En één van die mannen was de engel des Heren. Een lichamelijke verschijning in oud-testamentische gedaante van Christus. Een vierde manier waardoor de Heere sprak was door visioenen. In de Bijbel wordt een visioen ook wel een gezicht genoemd. Een visioen lijkt op een droom, maar het is toch anders. Want bij een droom slaap je en bij een visioen ben je wakker. Je zou kunnen zeggen, een visioen, dat is een droom terwijl je wakker bent. Denk maar aan de profeet Ezechiël. Die heeft heel wat visioenen gekregen. Bijvoorbeeld dat visioen van dat dal vol dorre doodsbeenderen. En hij moest dat visioen en de boodschap daarvan vervolgens doorgeven aan het volk van God. Nou, al die manieren van spreken, een hoorbare stem, een droom, een verschijning, een visioen, dat wordt minder zodra er meer van de Bijbel op papier staat. Daar wil de Heer namelijk naartoe, naar zijn geschreven woord. Naar het, zo schrijft Petrus dat, het profetische woord dat zeer vast is. Het is betrouwbaar. Het heeft een hemelse oorsprong. En dan werkt de Heere altijd door woord en geest. Ook in het Oude Testament. Ook toen nog lang niet heel de Bijbel op papier stond. Hij werkte door zijn woord en met zijn geest. En die twee, die mogen we nooit van elkaar losmaken. De geest werkt en spreekt door het woord. De Heere kan alle dingen. Maar hij bindt ons aan het woord. En hij wil werken door het woord. En het woord wordt gesproken door de geest. En ja, daar heeft de Heere altijd mensen bij ingeschakeld. Hoe is dat gegaan? Nou, in het begin van de mensheid werd het woord van God mondeling doorgegeven aan het volgende geslacht. Maar mensen werden wel veel ouder dan wij. Het aantal geslachten, het aantal schakels waar het doorheen ging, was dus veel kleiner. Ik geef u een voorbeeld. Toen Adam stierf, was Methusalem 243 jaar. En toen Methusalem stierf, toen was Sem 98. De goede schepping en de diepe val heeft Adam dus generaties lang kunnen doorvertellen. En de volgende, Methusalem, die vele geslachten later kwam, die heeft dat kunnen doorvertellen aan de zonen van Noach. En toen Sem stierf, was Isaac 50 jaar. Sem heeft Isaac en Rebecca dus nog gekend. Hij heeft alles van de zondvloed en de ark zelf kunnen doorvertellen. Tot in later geslacht. Het zijn maar een paar schakels geweest die mondeling alles nauwkeurig konden doorvertellen. Zo is het in die begintijd gegaan. Zo werden de verhalen van de schepping en de val van Abraham, Isaac en Jacob en Jozef allemaal mondeling overgeleverd. En door Gods bijzondere zorg zijn al die dingen later opgeschreven, zodat wij ze ook lezen kunnen. En van de Oud-Testamentische profeten geldt wel in het bijzonder wat we van Petrus gelezen hebben, dat de profetie voortijds vroeger niet voortgebracht is door de wil van de mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De profeten, niet alleen de profeten waarvan wij een Bijbelboek hebben, maar ook Mozes wordt een profeet genoemd. Elia is een profeet. Elisa. Eerst moesten ze heel goed luisteren. Luisteren naar de stem van God. En tijdens dat luisteren werden ze aangedreven door de Heilige Geest. Denk maar aan Jesaja. Dan had hij een woord van God ontvangen. En dan was dat een woord dat de Heilige Geest in zijn hart had afgedrukt. En als hij dan goed geluisterd had, dan ging hij naar het paleis. Dan ging hij naar de koning. Of hij stond op een plein in Jeruzalem. En dan ging hij spreken. Alzo zegt de Heere. En dan klinkt Gods stem door de mond van de profeet. En soms ging het woord van God dwars tegen een profeet in. Denk maar aan Jeremia. Hoe vaak heeft die wel niet Gods oordeel moeten aankondigen? Zelfs zo dat hij er moedeloos van werd. Maar het moest. Hij werd aangedreven door de Geest. Het was Gods stem die moest tot klinken gebracht werden. Ezechiël. Hij werd geroepen door de Heere. En iedere keer in de schrift, als hij een boodschap van de Heere moet doorgeven, dan krijgt hij hem eerst zelf te horen. Dan zegt de Heere tegen hem: mensenkind. En dan volgt de boodschap van Gods woord in zijn hart. Door een droom, door een stem, door een visioen. En dan moest hij vervolgens het huis uit. Dan moest hij naar die ballingen in Babel, waaronder hij werkte. En dan begon hij te spreken: hoor het woord des Heren. En zo hebben alle profeten Gods woord, Gods stem gehoord. En ze hebben de kracht van de Heilige Geest ervaren. En dan moesten ze Gods woord verkondigen. Feilloos hebben de profeten geweten wat ze moesten spreken, want het was de Heilige Geest die in hen sprak. En de Geest vergist zich nooit. Zo heeft de Heere zich geopenbaard in de profetieën. Maar niet alleen in de profetieën. Ook in de geschiedenis van Israël. Van de schepping van Abraham, Isaac en Jacob. Van de intocht in Kanaan. Van de koningen. Die boeken die wij hebben. De boeken van Samuel. De boeken koningen. Jozua ook. Richteren. Die worden niet voor niets onder de Joden de vroege profeten genoemd. Wij noemen dat historische boeken en dat zijn ze ook. Maar voor het Joodse volk was duidelijk, ook dat is het profetische woord. Profetische geschiedschrijving. De Heilige Geest richt de lichtbundel vanuit de hemel op speciale zaken in het woord van God. Zo lezen we heel veel over koning David. Maar 8 versen over koning Omri, die ook decennia lang geregeerd heeft. Maar dat was kennelijk niet van belang voor ons en onze zaligheid. Dat we dat allemaal weten, wat er in die 20 jaren onder Omri is gebeurd. Daarom is het profetische geschiedschrijving. Geschiedschrijving met een doel. Geschiedschrijving waardoor de Heere openbaart wie hij is. En daarom noemen we dat heilsgeschiedenis. En overal zat de Heilige Geest achter. En Petrus schrijft dus dat die profetie, dus ook die heilsgeschiedenis, maar natuurlijk ook de profetenboeken en de wijsheidsboeken, gesproken is door de heilige mensen Gods en dat ze daarin werden gedreven door de Heilige Geest. Want dat is toch wel de kern van wat we vanmiddag beluisteren in de belijdenis. De aandrijving door de Heilige Geest van het gesproken woord en het geschreven woord. En jongens en meisjes, vergelijk dat maar met een zeilboot. Kijk, als je een zeilboot hebt en het is helemaal windstil, de wind waait niet, ja, dan komt zo'n zeilboot niet vooruit. Dan kan het een prima boot zijn. Dan kun je alles heel goed voorbereid hebben. Maar zonder wind gaat het niet. Maar als er dan wind is en je draait de zeilen goed, dan gaat die zeilboot vooruit. Dan kun je een zeiltocht maken. Nou, de schrijvers van de Bijbelboeken zijn als het ware als zo'n zeilboot. En de wind, dat is de Heilige Geest.
Die heeft hen voortgedreven, vooruitgeblazen. Hij heeft als het ware Gods woorden in hun hart en in hun verstand ingeblazen. Zodat ze wisten wat ze zeggen moesten en wat ze schrijven moesten. Gemeente, zo werkt de Heilige Geest trouwens nog steeds. Als hij zijn woord gebruikt voor uw hart en leven. Wij hebben nu Gods woord op papier. Maar we hebben nog steeds diezelfde geest nodig die aandrijft en aanblaast bij het lezen van de Bijbel. Bij het luisteren naar een preek. Dan wil de Heilige Geest dat woord nemen en het zo in je hart leggen dat je het zeker weet. Dit is niet zomaar een woord van een mens. Dit zijn niet zomaar woorden en zinnen en letters die ik lees. Nee, dit is Gods woord. Hij spreekt nu tot mij. Zo werkt de Heere nog steeds door zijn woord. En daarom heeft de Heer er ook voor gezorgd, het is zijn bijzondere zorg, staat er in de belijdenis, dat zijn woord op papier staat. En dat brengt ons bij het tweede. Geschreven door de heilige mensen God. Want zo spreekt Petrus in het gedeelte dat we net hebben gelezen over de Bijbelschrijvers. De heilige mensen God. Het is niet hun eigen plan geweest, hun eigen initiatief om een boek te schrijven. De profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, zegt Petrus. Dat blijkt ook wel. Zeker als we bijvoorbeeld de profeten lezen. Dan lezen we verschillende keren dat ze uit zichzelf het woord van God liever niet zouden verkondigen. Jeremia moet er echt toe gedwongen worden. Jesaja voelt zich te onheilig. Jona vlucht er zelfs voor weg. Maar het is Gods woord. En het is Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. En daarom komt dat woord er toch. En die heilige mensen Gods hebben Gods woord gesproken. Maar ze hebben het ook opgeschreven. Heel vroeg in de Bijbel lees je dat al. Mozes krijgt die opdracht bijvoorbeeld al in Exodus 17. Als het volk Israël door Gods kracht de Amalekieten heeft verslagen, dan zegt de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En later zegt de Heere het opnieuw tegen Mozes in Exodus 34, als de wet voor de tweede keer is gegeven. Schrijf nu al deze woorden in een boek. En zo lezen we dat vaker in de Bijbel. In Jeremia 36 staat dat de Heere tegen Jeremia zegt, neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb. En Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14 tegen de gemeente van Korinthe, dat wat hij schrijft, dat geboden van de Heere zijn. En denk aan Johannes op Patmos. Het hele boek Openbaring is één groot visioen van de Heere over de toekomst van de wereld en de kerk. Maar hij krijgt ook direct de opdracht om die woorden en die gezichten van God op te schrijven. In de eerste hoofdstukken van het boek Openbaringen lezen we de 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië. En die beginnen steeds op dezelfde manier. Schrijf aan de engel van de gemeente die te Efeze is. Te Smyrna, te Laodicea. Wel, zo zijn 16 eeuwen lang de woorden van God opgeschreven door de heilige mensen Gods. Dat waren geen heiligen in zichzelf, maar mensen die door God zijn afgezonderd om de Godsopenbaring op papier te zetten. En ze mochten daarbij ook helemaal blijven wie ze waren. De Heere heeft voor het schrijven van de Bijbel mensen gebruikt die hij in dienst heeft genomen met hun eigen gaven en hun eigen talent. Met hun eigen afkomst en achtergrond. Maar bij elke Bijbelschrijver is er één ding hetzelfde. Op een verborgen manier heeft de Heilige Geest hen helemaal geïnspireerd. Elk woord dat ze opschreven, werd hen ingegeven door de Geest. In artikel 3 beleiden we het als volgt. God heeft door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid zijn dienaren, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. Het is Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Daar gaat het om. Dus dat u een Bijbel hebt, dat jij een Bijbel hebt, dat is Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Dat jij een Bijbel hebt, dat is het bewijs dat God niet wil dat jij verloren gaat. Daarom heb je een Bijbel gekregen. Daarom hoor je uit Gods woord verkondigen. Dat er één naam is tot zaligheid. De naam van Jezus Christus. En alles in de Bijbel wijst naar Hem. En het is Gods bijzondere zorg om dat aan ons bekend te maken. Door middel van zijn woord. Paulus zegt het in 2 Timotheus 3 zo. Al de schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Alles wat de Bijbelschrijvers hebben opgeschreven zijn de eigen woorden Gods, want Hij heeft ze ingegeven. En bij elkaar zijn die 66 boeken de Godsopenbaring. Daar staat nu alles in wat nodig is voor ons en onze zaligheid. En het wonder is, God zelf staat erachter. Gods bijzondere zorg voor ons. De Heere heeft uw eeuwig behoud op het oog. En daarom heeft Hij zijn woord op schrift laten stellen. En Hij heeft er ook zorg voor gedragen dat al die eerste boekrollen zijn verzameld. En dat die zijn geredigeerd. En dat dat uiteindelijk tot een boek is geworden. En dat die boeken bij elkaar zijn gebleven. En dat zijn woord door het volk Israël is bewaard, zodat het Oude Testament is gegroeid. En als dan het woord na Pinksteren de wereld ingaat, dan gaan ook de evangeliën en de brieven de wereld in. En aan het einde van de eerste eeuw na Christus staan ook de boeken van het Nieuwe Testament op papier, zoals we ze hebben. En al die boeken van het Oude en Nieuwe Testament zijn door God, de Heilige Geest, ingeblazen, geïnspireerd. En dan zijn niet alleen de Bijbelschrijvers geïnspireerd, zoals Petrus schrijft, maar ook de Bijbelboeken zelf, zoals Paulus schrijft, in dat woord dat ik net citeer uit 2 Timotheus 3. Al de schrift is door God ingegeven. En dat betekent dat Gods woord onfeilbaar is. Gods woord, let wel, in de oorspronkelijke talen. Hebreeuws, Aramees en Grieks. En van dat geïnspireerde woord van God zijn wereldwijd vertalingen gemaakt. En we moeten wel goed beseffen, een vertaling is niet geïnspireerd. De oorspronkelijke grondtekst wel. En daarom moet ik bij de preekvoorbereiding altijd terug naar de grondtekst. En daarom is het goed om de grondtalen te kennen. En als dat niet mogelijk is, is het daarom van het grootste belang om een betrouwbare vertaling te hebben. Want als de Heere zo'n zorg besteedt aan ons en onze zaligheid, dat zijn woord op papier staat, dan is de vertaling van dat woord van God iets heel anders dan een gemiddelde vertaling van een oud document uit de Griekse oudheid bijvoorbeeld. Als wij belijden dat heel de schrift door God is ingegeven, dan is het niet maar om het even welke vertaling we gebruiken. Want in Gods woord gaat het om ons behoud. En toch heeft de Heere de Bijbel niet als het ware als een kant-en-klaar boek zo uit de hemel laten vallen. Zo wordt het wel eens gezegd van het boek van Mormon, het heilige boek van de Mormonen. Ook van de Koran geldt dat het direct uit de hemel zo rechtstreeks is gedicteerd, zo geloven ze, en uiteindelijk is opgeschreven. Maar zo'n boek is de Bijbel niet. De inspiratie door de Heilige Geest betekent niet dat de schrijver van een Bijbelboek als het ware zomaar een willoos instrument was, die er verder inhoudelijk niet bij betrokken was. Het is ook niet zo dat de Bijbelschrijvers af en toe een vlaag van inspiratie hadden en het verder zelf maar moesten doen. Nee, wij belijden dat de Heilige Geest de Bijbelschrijvers helemaal in dienst heeft genomen. Inclusief hun eigenschappen, hun interesses, hun achtergronden. Bijbelschrijvers mochten hun eigenheid bewaren. Ze hebben ook zo hun eigen woordkeus. Maar wel binnen dat alles 100% geïnspireerd door de Heilige Geest. Als je de Bijbel leest, zie je die verschillen tussen Bijbelschrijvers trouwens ook. Heel bekend is het verschil tussen profeten als Jesaja en Amos. Jesaja was een prinsenzoon, een geleerde man. Amos was een boer. Geen domme boer trouwens. Maar als Jesaja spreekt over de dochters van Jeruzalem, dan is dat toch anders dan Amos dat doet. Als hij spreekt over de prinsessen van Samaria, dan heeft hij het over de koeien van Bazan. Daar hoor je zijn eigenheid in terug. En als je die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw vergelijkt, hoe Marcus dat schrijft en hoe Lucas de arts dat schrijft, dan lees je bij Marcus dat deze vrouw geleden heeft door veel medicijnmeesters. Dat schrijft Lucas niet op. Hij was zelf medicijnmeester. Zo zegt hij dat niet. Maar hij heeft weer heel veel oog voor allerlei medische details. Als ik nu een stukje zou voorlezen uit het evangelie van Johannes, dan zou u heel snel zeggen, dat is Johannes. Dat herkennen we aan zijn stijl. En zo heeft elke schrijver zijn eigen stijl, waarbij de eigenheid van de auteur door de Heere in dienst is genomen. En we noemen dat organische inspiratie. En dat zegt ook weer een heleboel over hoe de Heere nog steeds werkt. Als de Heilige Geest zijn woord neemt en kracht laat doen aan ons hart, dan verandert er veel, jazeker. Dan veranderen de dingen fundamenteel. En toch zijn niet al Gods kinderen gelijk. We mogen onze talenten houden. We hebben ons karakter. En ja, dat moet ook geheiligd worden. En de zondige kanten ervan moeten vergeven worden. Maar als mens met uw eigenschappen en talenten wordt u geheiligd door de Geest en hoeft u niet iemand anders te worden. Dat merkt u trouwens ook aan predikanten. Die zijn toch heel verschillend. Niet alleen qua preekstijl, qua aanpak, maar ook qua persoon, qua achtergrond. En vaak hoor je het beroep, het vorige beroep van een predikant door de preken heen. Wel, zo heeft de Heere ook Bijbelschrijvers in dienst genomen. En in dat alles belijden we vanmiddag dat de Heere daarin uw heil op het oog heeft. Het is een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. En de vraag aan ons nu is, hebben wij zelf ook ons eeuwige heil op het oog? En dat van onze kinderen. Hoe staat het met het lezen en het onderzoeken van Gods woord? In onze gezinnen, in uw persoonlijk leven. Als de Heere zich nu door het geschreven woord openbaart, hoe zouden wij dan het lezen en onderzoeken van dat woord kunnen laten versloffen? Of gunnen we ons daar geen tijd meer voor? Gemeente, beseft u dat dat uw zaligheid raakt? De Heere wil zijn geïnspireerde woord gebruiken om ons zalig te maken. Om ons verder geestelijk te onderwijzen. Daarom noemen we de Bijbel de Heilige Schrift. Een boek met een goddelijke oorsprong. Maar dan kan het toch niet zo zijn dat we dat boek dichtlaten? Want het is ons gegeven. Een geschenk. Gegeven als de Heilige Schrift. En dat brengt ons bij het derde. Gegeven als Heilige Schrift. Want het is God zelf die door middel van de Schrift tot ons spreekt. En dat geeft het woord ook autoriteit. Dat wordt in artikel 3 onderstreept in die laatste zin. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schriften. De wet wordt hier als een bijzonder voorbeeld gesteld. Zoals God zelf de wet ingrifte in stenen tafelen, zo heeft hij de hele Bijbel laten schrijven. Niet alleen de wet, maar de hele schrift heeft daarom goddelijk gezag. Want die wet die God zelf heeft ingeschreven, is de dragende grond onder de hele schrift. De wet staat centraal. En daarom heeft de hele schrift goddelijk gezag. Het is Gods liefdewet, zijn geopenbaarde wil, waarin hij ook openbaarde wie hij zelf is. En u zegt, ja maar, de hele schrift gaat toch over Christus? Jazeker. Maar waarom is hij gekomen? Omdat wij vanwege onze zondige aard die wet van God niet meer kunnen houden. Daarom is Christus gekomen, om de wet wel volkomen te houden. En Gods gerechtigheid te verdienen. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Hij heeft het oordeel over wetsverbreking gedragen. En nu gaat het er in de hele schrift om dat we weer in Gods spoor leren gaan. En dat kan alleen maar als we door het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest de Christus der Schriften gaan ontdekken en in hem gaan geloven. Hem heb ik nodig om verlost te worden van de vloek van de wet. Hem heb ik nodig om heilig voor Gods aangezicht te wandelen. Om Gods wet te doen uit dankbaarheid. En daarom gaat het in de Heilige Schrift altijd weer om Christus. Op hem werkt de Heilige Geest altijd aan. Als hij je hart opent voor wie God is, dan wordt het woord je lief. Ook al klinken er veroordelingen. Ook al lees je over bedreigingen, zelfs over de hel. Dan leer je aan de ene kant, dat heb ik verdiend. Maar aan de andere kant leert de Heilige Geest je, ik zeg dit nu om je daarvan te redden. En daarom zijn die bladzijden van de Bijbel niet zomaar wit papier met zwarte letters. Daarom is het heel waardevol papier, mag ik het zo eens zeggen. Net als onze eurobriefjes. Dat is niet zomaar papier. Het vertegenwoordigt een geldwaarde. Daarom zit er ook een watermerk in ons geldpapier. En zo zou je kunnen zeggen dat op elke bladzijde van de Bijbel ook een watermerk is aangebracht. En als het licht van de Heilige Geest erop schijnt, dan zie je dat watermerk. Het kruis van Christus. En daarom belijden we dat Gods eeuwige liefde schuilgaat achter de gave van de Heilige Schrift. Dat de Heere ons niet aan onszelf heeft overgelaten na de zondeval. Nee, dat Hij zichzelf wilde openbaren. Hij wil dat we zijn Zoon leren kennen. Hij wil dat ik voor hem ga buigen. En daarom geeft hij zijn heilig woord. En als er dan passages zijn in de Heilige Schrift die ik niet begrijp, begin dan eerst maar met die delen die eenvoudiger zijn. Want de Bijbel is een boek dat inspanning vraagt. Er is aandacht en concentratie voor nodig. Niet te snel dicht doen als je zegt, ik snap het niet. En daarom moeten we het ook niet laten bij het lezen van een los vers. Of zomaar allemaal losse stukjes. Kruip als het ware door de schrift heen. Om zo het voedsel eruit te ontvangen. En daarbij is inderdaad heel de Bijbel Gods woord. Maar dat wordt wel aangevallen. Dat wordt al eeuwen aangevallen. Dat begon in de vroege kerk al met de ketter Marcion. Die het Oude Testament in de prullenbak deed. En het Nieuwe Testament ook behoorlijk verknipte. Maar die aanval op het woord van God is doorgegaan. Want de Satan weet dat de Heere werkt door zijn woord. Een bekende dwaling is, en daar wil ik even bij stilstaan. Dat is de uitspraak, Gods woord is in de Bijbel. Dat klinkt toch wel mooi. Maar zo is het niet. Want dat geeft ruimte voor de opvatting dat er in de Bijbel ook stukken staan die niet Gods woord zijn. En die stukken zijn dan niet gezaghebbend voor ons. Nee, zo is het niet. Gods woord is in de Bijbel. Nee, Gods woord is de Bijbel. En de Bijbel is Gods woord. Helaas horen we de laatste tijd nogal eens wat anders. Ook in onze kerken moet ik tot mijn verdriet erbij zeggen. Dan moeten we meedenken met Paulus. Want wat hij zo schreef, ja, dat geldt natuurlijk voor ons in de 21ste eeuw zo niet meer. Maar we moeten de geest van zijn gedachten ons eigen maken en dan zelf de toepassing maken hoe het zal moeten zijn in onze tijd. Gemeente, dan maken we het woord los van Christus. En dan maken we uiteindelijk de schrift ook los van de Heilige Geest. Het is zijn heilig woord, van begin tot eind. En zo moeten we het laten staan. Ook als het tegen onze haren instrijkt. Ook als er zaken in geboden worden die dwars tegen onze eigen opvattingen ingaan of tegen onze heersende cultuur. De Bijbel is Gods woord van kaft tot kaft, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En zo ontvangen we dit woord als de Heilige Schrift, geïnspireerd door de Geest zelf. En het heeft in alle delen gezag. Gemeente, het is belangrijk om daaraan vast te houden. Want het geloof staat of valt ermee. Als wij zelf moeten uitzoeken wat binnen de Bijbel Gods woord is, dan is de Bijbel uiteindelijk een menselijk boek over God. En wie is dan de maatstaf? Dan is uiteindelijk alle gezag van de Bijbel weg. En dan wordt het uiteindelijk een boek waar je hooguit wat lessen aan kunt ontlenen. Maar als de Heere door zijn woord tot je ziel gesproken heeft, dan heb je het zelf ervaren dat dat woord van God een goddelijk karakter heeft. Dan zeg je, dat was geen mensenwoord. Dat was Gods stem tot mij. Hoe lang is dat trouwens geleden? Dat het woord zo persoonlijk bij je binnenkwam, terwijl je het stil voor jezelf las. Terwijl je zat te luisteren naar een preek. Is dat lang geleden? En kun je daarmee leven? Nee toch? Dat kan toch niet? Als het goed is, kun je daarin niet uithouden. Dan lees je biddend het woord. Heere, mag ik uw stem weer verstaan in mijn hart? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Of zeg je, nou, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Nou, smeek dan de Heere te meer om zijn woord te gebruiken om je te redden, om je ogen te openen, om je hart te openen, Lees je Bijbel elke dag biddend. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van Christus getuigen. Jullie ook, jongens en meisjes. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dat je groeien mag. En lees u zalig aan het woord. Of zoals we het lazen in 2 Petrus 1. Wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel, u doet er goed aan. Dat u daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat, en daar gaat het om. Totdat de dag aanlicht. En de morgenster opga in uw hart. De morgenster, de Heer Jezus Christus. Want als de Heilige Schrift uw eten en uw drinken is, dan wil de Heere u er ook door voeden en versterken en zijn stem laten horen. En dan word je altijd door dat woord weer uitgedreven naar Christus. Dan wordt het woord u lief, want dan hebt u de drie enige God lief. En dan begrijp je ook wat de dichter van Psalm 56 bedoelde toen hij zong, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Danken en bidden. Genadige en trouwe Heere in de hemel, wij danken u voor het onderwijs dat we ook deze middag ontvingen aan de hand van de belijdenis. Dat we zo geleid werden naar uw woord en door uw woord, dat u zichzelf openbaart door dat woord. Dat u er zorg voor gedragen hebt dat we het mogen hebben
als uw geschreven woord, geïnspireerd door uw geest. En dat we door uw woord uw stem mogen verstaan. Heere, geef dat we het allemaal door ervaring mogen weten wat we net zongen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat kan niemand ons dan meer ontnemen. Maar Heere, werk dan ook verder door uw woord en met uw geest. Ja, leer ons u te kennen en u steeds meer te kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In hem, in wie toch alleen maar het leven en de zaligheid is. En Heere, als we u niet kennen, laten we u dan te meer smeken om uw levenwekkend werk in ons leven en in ons hart. Wees u met ons in deze nieuwe week die we zijn ingegaan. Help ons in alle dingen. Bewaar ons onder uw hoede. Bewaar ons voor de zonde. Ga met ons als we naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Geef een gezegende zondag in het verdere, ook als we alleen thuis zijn en dat moeilijk vinden. Heere, geef dan uw nabijheid. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. We zingen het tot besluit van deze dienst uit Psalm 147, vers 10. De zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.
Thank you. Christus navraag.